Goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden in het kerkgebouw en in de huizen. Heel hartelijk welkom in deze kerkdienst. Mijn naam is Sebastiaan van Ruitenbeek, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Deze dienst zal worden geleid door broeder Hans van der Veen. De muziek zal worden verzorgd door Jaap, Adrianne en Diane, Bert, Rick, Rozan, Fiona en Melchior. Het thema van deze dienst is Laat alle bitterheid varen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan voor de volgende mededeling. We hoorden in de afgelopen dagen het verdrietige bericht dat onze broer in het geloof, Siert Knol, is overleden. Hij is 80 jaar geworden. In het leven van zijn vrouw Lisette, hun dochters Anna, Marta en Naomi en de kinderen uit Siert's eerste huwelijk is een groot gemis gekomen. De afgelopen weken hebben we regelmatig gebeden voor Siert en zijn gezondheid. Het leek vorige week iets beter te gaan met hem. Helaas ging het na het weekend snel achteruit. Afgelopen woensdag is hij overleden. Voordat hij naar het ziekenhuis ging, zei Siert dat hij zijn begrafenis graag het lied Mijne zijt steeds in deinen handen zou willen laten zingen. Dit lied is een prachtige getuigenis van het vertrouwen dat we in leven en sterven voor tijd en eeuwigheid in Gods handen geborgen mogen zijn. Dankzij onze opgestane Heer. Het refrein van dit lied luidt in vertaling: Heer, mijn tijden zijn in uw handen. Dat doet mij rustig zijn in u. Deze geborgenheid vind ik nergens anders. Geef me een standvastig hart, houd me dicht bij u. Siert heeft het lied nagelaten als een getuigenis en als een bemoediging. Laten we hem nu gedenken door samen dit lied te gaan zingen. Namens de
Who is I?
Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
kinderen zijn weer in de kerkzaal. Laten we voor hen bidden en voor onszelf en God een zegen vragen over deze dienst. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, op deze mooie zonnige ochtend komen we weer bij elkaar, hier in de zaal en sommige mensen thuis, achter de computer. En we doen dat om u te zoeken, Heer. We willen u aanbidden. We willen meer van u leren. En we willen u ontmoeten en dichter bij u komen. En dat is niet altijd even makkelijk. En daarom vragen we u of u ons tegemoet wilt komen. Ziet u ons? Hoort u ons? Zegent u ons als we muziek maken, spreken, luisteren? En wees ook met onze kinderen als ze op hun eigen plek bezig zijn en leren over u. Wilt u ons zo allemaal een goede tijd geven? In Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen intussen even naar voren komen en dan zal ik jullie lantaarntjes aansteken. Nou mag ik het een keer doen, ik heb het vaak zien gebeuren. En ik zal er gelijk even bij vertellen waarom we dat eigenlijk doen. Kom maar vast naar voren, kinderen. Van kinderbijbelgroep 1, 2, 3 en tienergroep 1. Dit is de paaskaars. En als je met Pasen opgelet hebt, dan heb je gezien dat hij weer werd aangestoken na Goede Vrijdag. Hij was uit en we staken hem aan het begin van de paasdienst. En nu brandt hij al als we hier binnenkomen. En de paaskaars is een teken dat de Heer Jezus hier bij ons aanwezig is. En dat is hij niet alleen hier. Praten en aansteken is ook nog een ding tegelijk, zeg. Maar hij gaat ook met jullie mee. En laatst kwam ik nog bij een van jullie het kaarsje brengen. En toen zei ik, dit is het teken van de Heer Jezus, dat hij ook bij jullie is. Dat weten wij al, zei iemand toen heel goed. Dus daar was ik dan wel weer blij mee. En we doen dit niet voor niks. En het is natuurlijk ook zo, als we dit niet doen, het is een symbool. En dan denk je er nog even aan, als we het niet doen, is de Heer Jezus ook bij jullie. Dus in die zin hoeven we het niet te doen, maar ik vind het een mooi symbool. En ik wens jullie in de dienst een goede tijd met elkaar. Ik heb ook nog een vraagje aan jullie. Wie van jullie is er wel eens boos? Ja, dat zijn er best veel toch wel. Wie is er nooit boos? Oh, iedereen is wel eens boos. Of ze steken nooit hun hand op. Is dat eigenlijk erg? Is dat goed of slecht? Is dat erg als je boos bent?
Nee.
Is het niet erg? Nee.
Niet zo heel erg.
Niet zo heel erg, hè?
Ja.
Nee. Heel goed. Ja. Wat zeg je?
Niet heel erg.
Niet heel erg, hè? Je kan best eens boos worden. Hebben jullie helemaal gelijk. Het is helemaal niet erg als je boos wordt. Dat hoort erbij. Dat is een gevoel wat je dan hebt. Ah, oh, ik ben nou zo boos om iets. En ben je dan ook wel eens de volgende dag nog boos? Of is het dan wel een beetje over? Heel soms, ja. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
Bijvoorbeeld als mijn moeder zegt dat we naar Londen gaan op mijn verjaardag. En dan zeg ik, gaan we dan de hele dag reizen? Zegt mijn moeder ja, dan word ik boos. Want dan denk ik, waarom moet ik de hele dag in een bus zitten als ik jarig ben? En heel vroeg opstaan.
Ja, nou. Maar dat is ook niet niks, hè? En dan ben je de volgende dag nog boos. En misschien ben je wel boos totdat die reis is. Of houdt het wel een keer op? Nee, zo lang ook weer niet. Heel goed. Kijk, boos worden is helemaal niet erg. Dat kan jou en mij gewoon overkomen. Maar het is niet zo goed. Daar gaan we het in deze zaal over hebben. Jullie gaan het over andere dingen hebben. Maar het is gewoon niet zo'n goed idee om heel lang boos te blijven. Ik zou zeggen, maak er gewoon een leuke, gezellige reisdag van naar Londen. Dan komt het helemaal goed met jouw verjaardag. Ja? Oké. Okay. Veel plezier, ik zie jullie straks weer. Ik heb een lange preek, dus jullie hebben lekker de tijd. En wat we net gebeden hebben, gaan we ook zingen. Laten we samen zingen, Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Het thema van de preek is laat alle bitterheid varen. En ik ga vast daarmee beginnen. En dan krijgen we straks de schriftlezing en tussendoor zingen we nog een lied. Maar ik wil vast een start maken met de preek. En het gaat dus over geloof en persoonlijke verandering. Overigens wil ik van het begin maar gelijk bijvertellen dat deze preek is van dominee Gerrit Zwarts. En voor sommigen is het echt een bekende, aangetrouwde familie, begreep ik intussen, van Jan en Agnes. En deze preek die hoorde ik 15 jaar geleden aan het Frederik Hendrikplein. En toen heb ik hem opgeslagen. En toen het mailtje rondging van wie wil de preek lezen. En ik dacht, nou, als ik die nog kan vinden, dan doe ik het. En zo ben ik hier terechtgekomen, zullen we maar even zeggen. En blijkbaar is dat blijven hangen, omdat ik het persoonlijk een indrukwekkende preek vond. Het is wel een lange preek, zoals ik al zei, maar we komen er met elkaar vast doorheen. En ik hoop dat het ook voor u betekenisvol is. Maar het onderwerp van vandaag heeft ook een bepaald risico. Want we gaan ons van bepaalde gevoelens afvragen, hoe ga je daar nou goed mee om in geloof? En dan rijst wellicht de vraag, betekent dat dan dat je in geloof altijd maar alle dingen kan oplossen en beïnvloeden? Heeft geloof zo'n kracht dat je er alles mee kan veranderen, kan genezen? Dat zelfs verkeerde karaktereigenschappen erdoor kunnen veranderen of zonden verdwijnen? Is geloof een allesoplosser? Of meer toegespitst op het onderwerp van vandaag, kan iedere gelovige te alle tijden succesvol de strijd aanbinden tegen verbittering? Als ik het goed zie, zou dat een overschatting zijn van geloof. Alsof je door eenvoudig je geloof maar toe te passen, inderdaad alles kan oplossen en veranderen. Dat wil ik tegenspreken. Een eerste punt van kritiek daarop is namelijk, we kunnen alleen onze verwachting richten op God. Daar beginnen we elke dienst mee, we hebben het samen gezongen. We kunnen onze vragen aan hem stellen, onze problemen in zijn hand leggen. En dan is het aan hem om daarop te reageren. We kunnen echt heel veel, alles aan hem vragen, veel van hem verwachten, maar we kunnen niets van hem eisen. Er zullen in dit leven toch ook echt dingen onopgelost blijven. En dat kan dus ook gelden voor bitterheid. Dus onopgeloste bitterheid is niet een gebrek aan geloof. Dat is het eerste. Wij stellen onze verwachting niet op geloof, maar op God. Tweede kanttekening vooraf. Als we heel hoge verwachtingen van geloof hebben, geloof als de allesoplosser, dan vergeten we ook nog iets belangrijks en dat is goede aandacht te geven aan zoiets als gezond verstand, mensenkennis. Het is niet voor niks dat in de Bijbel een belangrijke afdeling die van wijsheid is. En heel veel van die wijsheid is helemaal niet exclusief voor de Bijbel. En ik dacht daarbij bijvoorbeeld aan Aristoteles die al gezegd heeft, emoties zijn oké, boosheid is oké, de kinderen die snappen het. Maar hoe je vervolgens daarmee omgaat, daar heb je keuzes in te maken. En dat is ook, daar heb je wijsheid bij nodig. Naast het geloof, het vertrouwen op God, zijn wij dus ook geroepen om wijs te zijn. Dat neemt niet weg dat ik inderdaad toch echt wel vind dat wij nog wel wat kunnen leren in het toepassen van ons geloof. Het geloof praktisch maken, dat gaan we vandaag doen. En we zullen horen van een gebod in de Bijbel, laat alle wrok en alle bitterheid varen. Leg alle bitterheid af, stop daarmee, hou ermee op. En dan vraag ik me af of we wel weten hoe we dat in geloof moeten doen. Hebben wij toch niet stiekem het idee, ja, je bent bitter of je bent het niet. Daar is niks aan te doen. Maar als dat zo is, hoe kan er dan in de Bijbel zo'n gebod staan? Laat alle bitterheid varen. Wat moeten we daar dan mee? Daar gaat deze preek over. En we doen dat als volgt. We gaan eerst kijken naar wat is verbittering aan de hand van Bijbelse voorbeelden. Dan zoomen we in op de kerntekst en wat daar gezegd wordt over verbittering. En tenslotte komen we dan bij de geloofsantwoorden op verbittering. En de inhoudsopgave staat op de volgende dia. Dus we beginnen met een voorbeeld. En het eerste voorbeeld uit de Bijbel wat we lezen is Asaf, de dichter van Psalm 73. Die zegt op een gegeven moment, en die tekst gaan we zo horen, ik was verbitterd, ik was gekwetst van binnen. Waarom precies? Hij was verstrikt geraakt in een bepaalde gedachtenknoop. Iemand met weinig geluk, had een slechte gezondheid, geen aanzien. En wat hij in feite doet, is zijn richten pijlen op God. Het heeft dus totaal geen nut om te geloven, zegt hij. Je wordt er bepaald niet beter van. Doe ik mijn best om mijn geweten zuiver te houden, om mijn handen in onschuld te wassen, krijg ik dit. Wat heeft het voor zin om te geloven? Als ik naar mensen kijk die niet geloven, dan hebben ze het notabene soms stukken beter dan ik. Dat is oneerlijk. Dat is onrecht. Ik kan het niet verkroppen. Wat hij dan eigenlijk doet, is een soort welvaartstheologie. Het gaat je goed als je gelovig bent, is dan de gedachte. Dan ontvang je de ene zegen naar de andere. Maar Asaf spreekt dat nou net tegen. Dat dit zomaar altijd opgaat. En hij blijft maar nadenken. Hij wil het weten. Waarom? Waarom? Het was een vraag die mij kwelde, zei hij. Nou, dat is nou een voorbeeld van bitterheid. Asaf komt goed weg, zal ik het zo zeggen. Want hij zegt, ik had bijna een misstap begaan, zegt hij. En vervolgens richt hij zich niet op die mensen die het beter hebben dan hem, maar richt hij zich op God. Demiano gaat de psalm voorlezen. En als hij dat gedaan heeft, zingen we het tweede gedeelte van de psalm. Het stuk waar hij zich richt op God. En dan in de versie van Sela, altijd bij u. En het is een geloofsoefening vandaag en ik wil je uitnodigen, juist als je zelf ook reden hebt tot bitterheid, om je bij het zingen van die psalm ook te richten op God.
Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen. Benijden het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard. Hun buik is goed gevuld. Aardse kwellingen kennen zij niet. Het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit het vet, van eigenwaan zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten de mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Beschikt de Allerhoogste over kennis? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich. Onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft, dag aan dag en geslagen, elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij? Ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde, tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde, is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken. Heer, bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van bestaan, al wat ik heb, is God. Nu en altijd. Wie ver van u blijven, komen om. Wie ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God, de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen.
is mooi, hè, als je de focus kan verleggen van de blik op de nare dingen naar de blik op God. En dat samen kan zingen. Prachtig. Maar ik heb nog een voorbeeld, een bekend voorbeeld uit de Bijbel van een verbitterd mens. En dat is een vrouw, je mag gaan nadenken wie dat is, die vanaf haar geboorte een mooie naam had meegekregen, namelijk de Lieflijke. Totdat ze zoveel moeite in het leven ervaren had, dat ze zei, noem mij maar niet meer de Lieflijke, noem mij maar voortaan de Bittere, Mara. En die vrouw is Naomi, kijk, schoonmoeder van Rut. Dus in het Bijbelboek Rut kan je dit verhaal lezen. Wat had zij te verstouwen? Ze heeft een hongersnood in Bethlehem meegemaakt. Ze moest vluchten naar Moab. Ze moest haar draai zien te vinden in een heidens land. Ze verloor haar man. Ze verloor 2 zonen. Ze komt terug in Bethlehem. Maakt de balans van haar leven op en zegt, ik heb niet alleen veel bitterheid ervaren, ik ben bitterheid. Noem mij maar Mara. En ze richt al haar boosheid op God. U hebt mijn lot zeer bitter gemaakt. De Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. De ontzagwekkende heeft mij kwaad gedaan. Een voorbeeld van een verbitterd mens. We gaan proberen een antwoord te geven op de vraag, hoe kan ik in geloof gehoor geven aan het gebod dat vanuit de Bijbel op mij afkomt? Laat alle bitterheid varen. Maar wat is dan verbittering? Het is een soort boosheid, een teleurstelling om iets wat in het verleden is gebeurd, of over hoe het in je leven gegaan is, en je kan het maar niet loslaten. Het is vast komen te zitten en het beheerst voor een belangrijk deel je leven. Dat kan ook het geval zijn met verdriet, maar bitterheid is toch nog net iets anders dan verdriet. Iemand heeft bijvoorbeeld je groot onrecht aangedaan, er is misbruik van je gemaakt. Je bent zomaar aan de kant gezet, in je werk of in een relatie. Of je bent opgelicht, een heel naar gevoel. Of er is geroddeld over je, kwaad gesproken en je kan er maar niet over uit dat mensen dat over je zeggen. Ook in de kerk is er soms bitterheid. Je hebt nare ervaringen in de gemeente gehad en je blijft daar eigenlijk in hangen. Het wordt een blokkade tussen jou en God. Ik wil ook graag noemen, we hebben het in de komende gemeenteavond weer over de fusie tussen NGK en GKV. Daarbij is een proces van herstel gaande van een kerkscheuring uit 1969. Die scheuring liep dwars door families heen. En heel veel mensen zijn teleurgesteld en verbitterd geweest. En misschien nog wel, ten gevolge van deze kerkscheuring. Bitterheid komt ook niet eens altijd door een ander. Je bent bijvoorbeeld op een leeftijd gekomen en je kan het niet meer verkroppen dat je niet meer de positie hebt van vroeger. Niet meer dezelfde kracht als vroeger. Niet meer dezelfde gezondheid. En je raakt verbitterd. Of je hebt je hele leven van jongs af al getopt met je gezondheid. Ga er maar aan staan. Of je bent teleurgesteld omdat het leven überhaupt zo anders liep dan je gehoopt had. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn vader gezien dat hij verbitterd was over de oorlog. En dat duurde lang, zeg maar. Ook Duitsland. Ga je niet naartoe op vakantie? Eventueel rij je er zo snel mogelijk doorheen. Weet je, dat idee nog. Het is begrijpelijk, want hij groeide op in de oorlogsjaren. En zijn bitterheid zag ik wel slijten met de jaren. Ik heb daar wel begrip voor. Het is bijna niet voor te stellen, maar als je nu die oorlogsbeelden ziet, hoeveel bitterheid zou je dan geneigd zijn in te blijven hangen? Komt dat ooit goed? Ik zie ook, laten we maar zeggen, kleine bitterheid op televisie, bij de rijdende rechter. Het is iets minder begrijpelijk wat mij betreft. Dat mensen zich enorm bitter kunnen gedragen over een paaltje wat eigenlijk 10 centimeter naar rechts had gemoeten. En die mensen, maar ook die mensen blijven maar boos. en er komt geen gesprek. Bitterheid is vastgelopen boosheid. We gaan nu weer lezen. Twee lezingen uit het Nieuwe Testament over het nieuwe leven. Vorige week met Pasen preekte Daniël ook over het nieuwe leven aan de hand van Korinthe. En ook deze teksten schrijft Paulus aan twee andere gemeentes, Romeinen en Efeze.
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, lieve broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan staalt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zonnig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie stilt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen, door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok, of zoals in de eerdere vertaling, bitterheid, laat alle bitterheid en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Dankjewel. Nu we zo'n beetje een idee hebben wat verbittering kan zijn, is het goed om een paar kernpunten daarover op een rijtje te zetten. Kernpunten van een verbitterde houding. In al zijn scherpte moeten we zeggen dat bitterheid een vorm van zonde is. Simpelweg omdat je een Bijbels gebod overtreedt. Laat je bitterheid varen. Dus ja, bitterheid is nooit goed. En het lastige is, een verbitterd mens is er maar moeilijk toe te krijgen om zich van zijn dwaalweg te bekeren. Het heeft je in de macht. Je hebt je te veel laten overwinnen door het kwade, zoals we net in Romeinen 12 hoorden. Of in Efeze 4, je hebt de duivel te veel ruimte gegeven. Ik zei al, in al zijn scherpte. Maar je kan het ook zo zien, het is gewoon zonde als je als mens bitter blijft, want je komt niet tot jouw recht, zoals God jou bedoeld heeft. En het doet ertoe om je erop te richten om daar dan iets aan te doen. Want het kwaad, het onrecht dat jou is aangedaan, hè, dat doe je niet zelf. Dat is je leven te veel gaan beheersen. Ik las ergens een paar mogelijke gevolgen van een verbitterd leven. Je raakt belemmerd in je zelfonderzoek. Want alles is de schuld van anderen. Je hebt je handen zo vol aan je eigen onrecht, dat je überhaupt weinig ruimte meer voor anderen hebt. Je zit niet alleen vast in je boosheid, je teleurstelling, maar je kan ook vast gaan zitten in de oefening van de godsvrucht. Het beeld van Christus wordt niet meer verder in jou ontwikkeld. Dat is toch zonde? Je staat stil omdat je vastzit in het verleden. Dat is bitterheid. Tweede kernpunt. Bitterheid duurt de nacht over. Als Paulus in Efeze 4 waarschuwt tegen bitterheid, dan zegt hij, zorg er nu voor dat je de avond van je boosheid af bent. Want als boosheid langer gaat duren, dan gaat het vastzitten. Let op, vooral aan het begin is er meestal, soms, niet altijd, nog wat aan te doen. Bitterheid is namelijk boosheid die steeds weer uitgesproken wordt. Dit is me overkomen. Hoe onrechtvaardig is het? Wordt uitgesproken in jezelf en ook tegenover anderen. Een voortdurende klacht. Hoor toch wat voor onrecht mij is aangedaan. En je herkent je in de psalmen waarin dat ook steeds gebeurt. En juist die herhaling, dat koesteren, dat voeden van die gedachten, van die bitterheid, dat is het funeste. Bitterheid duurt de nacht over. Een derde kernpunt van bitterheid. Dat is, en ook weer hè, begrijpelijk, het voortdurend op zoek zijn naar erkenning, naar begrip, maar niet naar troost. En dat is een erg lastig punt, want het is ook vaak erg wat er gebeurd is, dat is zo. Het is ook vaak werkelijk onrechtvaardig en het verdient ook medelijden en begrip. Alleen het nare is, hoe meer medelijden en begrip, des te vaster kom je erin te zitten. Als je dan zo iemand wilt troosten of wilt tegenspreken, dan kan je te horen krijgen, ja, maar jij snapt het ook niet, jij hebt niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt. In Jeremia 31 staan de volgende onthullende woorden. Rachel beweent haar zonen. Zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Die tekst wordt aangehaald bij de kindermoord in Bethlehem. Dus een kenmerk is alleen erkenning willen en geen troost. Vierde kernpunt van bitterheid is dat je niet aanvaardt de weg die God met jou gaat. Dat je niet aanvaardt dat alle dingen die je overkomen, dat die moet op de een of andere manier moeten meewerken ten goede. Ja, ook weer zo'n lastig ding, dat hoor je dan. En ik denk niet dat we elkaar moeten troosten met, nou, alles werkt mee ten goede. Dat is helemaal niet wat hier gezegd wordt. Maar tegelijkertijd gebeurt het wel, dat je dat geen plaats kan geven. En dan is dit de troostrijke boodschap van Pasen, mensen. Als je het eigendom van Christus bent, dan ben je nergens meer slaaf van. Je bent geen slaaf van het leven, geen slaaf van de dood, geen slaaf van de toekomst en dus ook geen slaaf van wat er in het verleden gebeurd is. Alles is van u, zegt Paulus, en u bent van Christus. Alles staat in uw dienst, ook alles wat je overkomen is. En dat moet op de een of andere manier toch aanvaard worden. Laatste kernpunt van bitterheid, dat is nog niet het einde van de preek, want ik heb nog de geloofsantwoorden. Een laatste kernpunt van bitterheid is dat je God eigenlijk niet in zijn volheid erkent. Je bent namelijk gestoten op één kant van God. Juist die kant die zo moeilijk te begrijpen is. Zo onmogelijk soms om te aanvaarden. En je staart je blind op alleen maar die ene kant. En je kunt eigenlijk niets anders meer van God zien. En eigenlijk is er alleen maar verwijt naar God. Nog een voorbeeld uit de Bijbel. Iemand als Job. Hij deed dat niet. Zijn lijden was ook van onmeetbare grootte. En van die onbegrijpelijke kant van God snapte hij helemaal niets. Maar hij liet het er niet bij. Dat is het beroemde moment dat hij God te hulp roept tegen God. Is dat nou niet merkwaardig? Hij roept God aan om scheidsrechter te zijn tussen hem en God zelf. In ieder geval betekent dat dat hij geen genoegen neemt met die ene onbegrijpelijke kant van God. God doet mij dit aan, hij laat het mij overkomen, maar er moet een andere kant zijn. Ik ga er naar op zoek, dat zegt hij. En zo komen we bij Jezus terecht. De ruimte in God, Gods genade, zijn liefde, verzoening en zijn trouw. Als Asaf in Psalm 73 met zijn kwellende waarom-vraag in Gods heiligdom binnengaat, dan ontdekt hij daar niet alleen hoe het afloopt met mensen zonder God. Die hebben uiteindelijk ook maar een heel beperkte invloed in het grote plaatje. Ook al hebben ze het goed gehad in het leven, maar hij ontdekt ook iets anders. En dat is Gods trouw. U bent altijd bij mij. U houdt mij toch steeds weer aan de hand. Hoezeer ik ook aan het spartelen ben. En u leidt mij volgens uw plan. En uiteindelijk neemt u mij weg met eer bekleed. Gods trouw. Die kant is er ook. En bitterheid staart zich blind op één kant van God. Dat zijn de belangrijke punten als je het over verbittering hebt. Zonde dat je vastzit in het verleden. Bitterheid duurt de nacht over. Zoekt alleen begrip, geen troost. Bitterheid aanvaardt Gods weg met jou niet. En tot slot, je aanvaardt God niet in zijn volheid. Pittig. Geloofsantwoorden. Hoe dan? Stiekem is eigenlijk al het een en ander gezegd over hoe je in geloof tegen verbittering aan kunt kijken. Maar ik wil dat toch nog wat duidelijker op een rijtje zetten. Stel, je bent nu een verbitterd mens. En je denkt, oké, ik verzamel de moed om het er niet bij te laten. Wat moet je dan doen? Even weer naar Asaf. Hij wilde het er ook niet bij laten. Het lijkt er in Psalm 73 op dat hij met één bezoekje aan Gods heiligdom, tada, hij is eruit. Ik kan me echter voorstellen dat het helemaal voor Asaf ook niet zo makkelijk ging. En dat bezoek hij eerst wel tijden wellicht heeft uitgesteld. Zeker toen hij overwoog om er maar helemaal mee op te houden, dat lazen we ook. Maar dat kan niet, dat wil ik in ieder geval niet. En hij gebruikt dan een heel verrassend argument om toch te blijven geloven. Hij zegt, als ik het pijltje erbij neer zou gooien, dan zou ik verraad plegen aan Gods kinderen. Al die mensen die het toch wel hebben volgehouden. Al die broeders en zusters die standvastig blijven. Dan kan ik het toch niet maken om het zelf op te geven. Dat is wat Asaf ontdekt. En dan vindt hij de uitweg naar en in Gods heiligdom. Op de plaats van verzoening. Een uitweg. Misschien geen oplossing, maar een geloofsantwoord. Wat geloof ik eigenlijk? Welke beloften van God zijn hierop van toepassing? Op welke geboden van God moet ik letten? Zo leer je vanuit het geloof om te gaan met bitterheid. En ik noem nog 5 punten die eigenlijk allemaal gaan over heel gewoon geloven. Het eerste, waar een gelovige zich in kan oefenen, is geloven in de waarheid van de Bijbel. En dat betekent simpelweg dat als daar staat, laat alle wrok, alle bitterheid varen, dat gewoon een gezond advies is. Doe dat, luister daarnaar. Dat is iets om je aan te houden. Een gebod zelfs om te koesteren. Om steeds maar weer aan te denken. Ik ben nu wel verbitterd. En ik zit het zelf in stand te houden. Maar ik ken de waarheid die staat in de Bijbel. Ik weet dat de heilzame waarheid is dat ik die bitterheid moet gaan loslaten. Heren, ik herken de waarheid daarvan, maar help me toch om in die waarheid te leven. Dat is het eerste van de praktische tips. Geloven in de wijsheid van de Bijbel. De tweede, en dat hoort ook typisch bij geloof, is dat je erkent dat verbittering zonde is. We houden misschien niet van het woord, maar je komt niet tot je recht zoals God je bedoeld heeft. En dat is zonde. En dan gebeurt er iets merkwaardigs, iets moeilijks in dit proces. Want je krijgt een tegenstrijdigheid in jezelf, dat je aan de ene kant nog steeds en terecht enorm hangt naar erkenning en begrip van wat je is overkomen. Je moet me toch gelijk geven. Maar aan de andere kant groeit er een overtuiging. Ja, ik kan dan wel 100 keer gelijk hebben, maar toch ben ik verkeerd bezig. Erkenning van zonde zet je in een andere positie tegenover God. Eerst heb je de positie van aanklager aangenomen. Even kijken waar ik was. Ja, de positie van aanklager aangenomen. Maar nu weet je dat je eigenlijk aan de andere kant net zo goed zelf een beklaagde bent. Dus je zit eerst in een positie van zelfmedelijden. En echt, als ik dit soort dingen voorlees, denk ik, dat is geen beschuldiging, hè? Ik hoop dat ik de ernst van de dingen goed genoeg benadrukt heb. Maar dat zelfmedelijden helpt je er niet uit. En dat is wat de dominee, wat God en wat ik jullie gun. En dus het klinkt misschien harder dan, als ik het zo lees, denk ik, wauw, weet je? Je zit in de positie van zelfmedelijden. Maar nu kom je in de positie van verootmoediging. Je doorbreekt de ijzeren zekerheid van, ik heb gelijk. Iedereen moet mij wel gelijk geven. En dan zie je dat er ook punten zijn waar je misschien ongelijk hebt. Erken dus dat verbittering zonde is. derde geloofsadvies. Eigenlijk ook weer een heel algemeen kenmerk van geloof. En dat is dat je de belofte van Gods vergeving koestert. Daar zit het antwoord op die vorige struggle. Dat je je realiseert dat Gods toorn ontbrandt tegen elke zonde die je doet, maar dat jij die niet hoeft te dragen. Tegen wie ontbrandt hij? Niet tegen jou, maar tegen zijn geliefde zoon. Dat is het ontzagwekkende van de vergeving, van het paasevangelie waar we in geloven, waar we vorige week mee gevoed zijn. Heere, u wilt mij vergeven, maar wat een prijs hebt u daar zelf voor willen betalen. Bij u is veel vergeving. Koester het ontzagwekkende geheim van de belofte van Gods vergeving. Dat was de derde. Vierde. Je mag erop vertrouwen, dat is ook een belofte, dat Gods recht zal zegevieren. Want wat moet je met dat onrecht wat je is aangedaan? Het is toch ook echt onrecht? Zeker. In menselijke wijze ben je ook geroepen om daar met alle wettige en eerlijke middelen iets aan te doen. Doe aangifte. Als voorbeeld. Je mag onrecht aan de kaak stellen. Je mag het aanwijzen. Je hoeft het niet te vergoelijken. Van ja, dat hoort bij het leven. En dat is niet goed. Maar als dat nou niet helpt, als je aangifte niet ontvankelijk verklaard wordt of er gebeurt iets anders akeligs, als je daar nou eens niks mee opschiet met wat je menselijke wijze probeert te doen, komen we toch weer bij de Bijbel, bij Romeinen 12. Neem geen wraak. Laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Dus dat je op een gegeven moment je verlangen naar wraak en eerherstel kunt opgeven. Stop ermee. Of eigenlijk niet opgeven, maar overgeven. Denk je niet dat God het onrecht evenzeer haat als jij? Misschien nog wel meer? Denk je niet dat geen enkel onrecht aan zijn blik ontsnapt? Dat hij alles ziet? En dat hij het recht zal laten zegevieren? Twijfel niet aan de zekerheid van Gods oordeel. Het is niet aan ons. En tot slot, echt het slot. En dat hoort helemaal bij het geloof en is dus ook echt een geloofsantwoord op verbittering. Als gelovige heb je de Heilige Geest ontvangen. En reken maar dat Hij zich wil inspannen om je gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heere Jezus. En daar hoort geen bitterheid bij. Integendeel, bid Hem, de Heilige Geest, om hulp in je strijd. En vertrouw op de kracht van zijn werk in je. Vijf adviezen van gewoon geloven om met bitterheid om te gaan. En dan nog, als het maar niet lukken wil, als je van alles probeert en het schiet maar niet op, en je komt maar niet van je bitterheid af, wat dan? In het begin zei ik eigenlijk al, niet alles is in geloof op te lossen. Geloof is geen allesoplosser. Wacht dan op Hem. Zoals de psalm zegt, verteer u niet in toornige gedachten. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Leg je leven in zijn hand. Blijf kalm en wacht op de Heer. Amen. We gaan een lied zingen uit de eigen bundel. Uw tederheid genas wat er bitter in mij was. Uiteraard een passende tekst bij deze preek. Dat praat over verleden tijd. En ik denk als je dat meezingt, en het is voor jou geen verleden tijd, dat je mag denken of zingen. Uw bitterheid geneest wat er binnen in mij is. Rijmt niet, maar helpt je misschien net iets meer. Ja, dus dat is de manier om met bitterheid om te gaan. Vertrouw op God en we gaan dat ook samen zingen.
Na afloop van de kerkdienst ben je van harte welkom om hier bij Hans en bij mij voor gebed, voor gesprek, voor vragen. Zo van harte welkom. Ook voor vragen en opmerkingen en informatie over hoe je lid kan worden van onze kerk. En digitaal kun je contact opnemen via www.emmaskerkeindhoven.nl. Verder de volgende mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor de stichting Red een Kind. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar zuster Dieneke van Velen. Zij wordt donderdag 28 april 89 jaar. We willen Dieneke hiermee van harte feliciteren en wensen haar Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar. Wie zou de bloemen willen brengen? Iemand die de bloemen zou willen brengen? Ah, geweldig. Dankjewel, Harry. Dan wil ik nu Nico naar voren vragen om met ons de voorbeden te doen.
Goedemorgen allemaal. Ik heb in ieder geval de volgende gebedspunten om hier te beginnen. We zullen uiteraard bidden voor de familie Knol, voor Lisette en alle kinderen, voor heel veel troost en kracht in deze moeilijke periode. Ook voor de dankdienst aanstaande donderdag zullen we bidden. Ook willen we graag bidden voor Ina Joppe en haar familie, omdat onlangs onverwacht de broer van Ina is overleden. En ook voor Ina en voor de hele familie willen we bidden voor heel veel kracht en troost in deze periode. Verder willen we bidden voor mevrouw Ann van der Veen. Ann is de moeder van Hans. En het is zo dat zij al een hele tijd onze diensten op afstand meer beleefd. En ook nu is ze thuis in Bennekom, kijkt ze met ons mee. Komende week wordt ze 93 jaar. En we willen haar vanaf deze plek een hele gezegende verjaardag toewensen. En Gods nabijheid. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Hemelse Vader, we danken u voor deze dag die u ons weer hebt gegeven, voor deze dienst waarin we weer met elkaar samen mochten komen, waarin we stil mochten staan en mochten nadenken over uw woord, Heere, over uw liefde voor ons. Heere, dat u God bent die ons niet in de ellende hebt laten zitten als mens, maar naar ons toe bent gekomen. Vol ontferming en barmhartigheid bent u mens geworden en hebt u onze last willen dragen en hebt u dwars door de dood heen een nieuw begin gemaakt voor ons. Dat hebben we vorige week met Pasen gevierd. Heer, hoe heerlijk is dat en prachtig dat we in u weer nieuwe schepping mogen zijn. Een nieuw begin, een schone lei. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, en dan hebben we vanmorgen ook nagedacht over het omgaan met boosheid en bitterheid, Heer. En dat is een kwetsbaar onderwerp, Heer, want of het nou groot is of klein, we worstelen daar allemaal mee, Heer. En dan willen we ook bidden, Heer, of die geloofsantwoorden waarover we hebben nagedacht ook de komende tijd met ons mee mogen gaan. Of uw geest in ons hart wil werken om die bitterheid die er in ons hart is, om ons daar alert op te maken, om die weg te nemen. Om misschien weer contact te zoeken met mensen met wie relaties verbroken zijn. Om dingen met elkaar te bespreken, ook als ze pijnlijk en kwetsbaar zijn. Heer, help ons daarbij. Wijd ons door uw geest daarin de weg. Hemelse Vader, ook verlies van geliefden kunnen ons bitter maken en verdrietig. Bittere tranen, Heer, ook bij de familie Knol. Heer, we willen voor Lisette en voor alle kinderen bidden, Heer, of u in de komende periode echt heel nabij wil zijn en met uw troostrijke zegen hun harten wil vullen. We hopen en bidden ook dat de dienst, de afscheid en dankdienst van Siert aanstaande donderdag gezegend mag zijn, Heere. Heer, en dan willen we ook bidden voor Ina en voor de familie Joppe. Heren, ook zij hebben een zwaar verlies te dragen. En ook voor hen willen we willen om hen heen staan en ook troost en kracht vragen van u, Heere God. Heer, wilt u alle tranen van onze ogen afwissen? Ja, Heren, dankzij Pasen weten we dat de dood en het graf niet het laatste woord hebben, maar dat u in Christus het eerste en het laatste woord heeft. De opgestane. Heer, we willen u ook danken voor mevrouw Van de Veen, de moeder van Hans. We willen danken dat zij al zo'n tijd met onze diensten meebeleeft. En we willen danken, Heren, voor haar oude leeftijd en dat ze volgende week ook haar 93e verjaardag mag vieren. We willen danken voor haar en bidden voor uw zegen, Heren, en ook in alle kracht en gezondheid haar nabij wil zijn. Heer, zo danken we u ook voor onze gemeente en willen we bidden, Heer, ook voor wijsheid voor onze predikant, voor de kerkenraad. Ook het zoeken naar nieuwe kerkenraadsleden, Heren, wilt u daar met uw geest leiding over geven. We willen bidden, Heer, blijven bidden ook voor Tinko, Heren, of u hem beterschap en herstel wil geven. En ook de kleine beginnetjes die hij weer oppakt, Heren, of u die van harte wil zegenen en kracht geven. Hemelse Vader, gaat u ook mee met ons project van de Alpha-cursus, Heren. Alle initiatieven en nieuwe contacten die daarin vorm krijgen. Heren, de gesprekken die er al geweest zijn en gaan komen. De ontmoetingen met elkaar. Heren, wilt u het echt zegenen en dat het ons geloof mag laten groeien. Onze relatie met elkaar en met u mag laten groeien. Heren, dat daarin ook de moeilijkheden, twijfels, maar ook de blijde en mooie dingen van ons geloof gedeeld mogen worden. Heren, dat het zo tot eer van u mag zijn. Hemelse Vader, zegent u zo deze dag. Zegent u ons de komende week. Houdt u ons vast. Heren, met u aan onze zijde zullen wij niet wankelen. We danken en prijzen u, lieve Vader, in Jezus' naam. Amen.
Collecte wordt gehouden voor Stichting Red het Kind.
Kunnen we binnen? Thank you.
Als God voor ons is, als God met ons is, wie of wat kan dan nog tegen ons zijn? Dank jullie wel. De meeste kinderen zijn gaan zitten, maar hier hebben we de kinderen van kinderbijbelgroep 2. Oké. En het ziet er een beetje anders uit dan anders. Ik zie een mooie houten staf. Wie ben jij?
Abraham.
Abraham. Oké. En dan denk ik dat ik weet wie jij bent. Wie ben jij?
Sarah,
ja. En jullie zijn niet, het lijkt wel of jullie niet gewoon op weg zijn naar je plek. Wat zijn jullie aan het doen?
We gaan op reis.
Jullie gaan op reis. En wie ben jij dan?
De herder.
De herder, een van de knechten van Abraham. Oh, je hebt de dieren ook meegenomen. Top. En waarom gaan jullie op reis?
Omdat God het zegt.
Omdat God het zegt. Dapper. Dan wens ik jullie een hele goede reis. Dankjewel. Dan mag u gaan staan en dan zingen we ons slotlied. Niemand is als u. We sluiten af met de zegen van Sint Patrick. De Heer zij voor ons, om ons de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast ons, om ons in de armen te sluiten en ons te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder ons, om ons op te vangen als we dreigen te vallen. De Heer zij in ons, om ons te troosten als we verdriet hebben. Of als we bitter zijn. De Heer omgeven ons als een beschermende muur wanneer anderen over ons heen vallen. De Heer zij boven ons om ons te zegenen. Zo zegene God ons vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Stay.